Goedemorgen. Fijn om hier weer bij jullie te zijn. Ik wil vanochtend verder gaan met de serie en dat is alweer de zesde deel van het kruis van Christus. Mocht je daar afleveringen van gemist hebben, geen nood, dat staat keurig op de website. Je kan ook al een preview krijgen van welke delen er nog allemaal komen. Staan daar ook allemaal beschreven. De kern van deze serie. En je kan ze natuurlijk, en dat is heel handig, terugbeluisteren of doorsturen naar mensen van wie je denkt van... Hey, dat zou wel eens leuk zijn voor hem of haar om kennis te nemen van het kruis van Christus. Dan mag hij naar de volgende. Vandaag gaan we het hebben, en daarom sluit de zangdiensten zo mooi aan, over de zalving van Christus. We volgen de Heer Jezus in zijn weg naar het kruis. En we zitten eigenlijk nu zo'n beetje 2 dagen voordat de Heer gekruisigd wordt. En dan vindt er een heel bijzonder moment plaats. De zalving van Christus, zijn hoofd en zijn voeten. En we zien hier Maria in aanbidding de voeten van de Heer Jezus droogmaken nadat ze hem gezalfd heeft. Daar gaan we van lezen. En we gaan 2 gedeeltes daarvan lezen. Eén uit het evangelie van Marcus en eentje uit het evangelie van Johannes. En ik zal tussen beide een beetje switchen. We beginnen in Marcus en dat is Marcus 14 en dat zijn de eerste 11 versen. De volgende dag zou het feest van Pesach, dat is Pasen, en het ongedecimeerde brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem, dat is Jezus, door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf, tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij, Jezus, in Bethanië in het huis van Simon, dat is degene die aan huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priester om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, die hoge priesters, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zou op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Dan gaan we naar het evangelie van Johannes en gaan we hetzelfde gedeelte lezen. En dan zullen we wat accentverschillen zien. En dat lezen we in Johannes 12, vers 1 tot 10. En het begint eigenlijk al in de eerste zin. 6 dagen voor Pesach. En bij Marcus was het de dag ervoor. Ik zal daar zo op ingaan. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is de olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getale naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij de oorzaak van was dat vele Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Tot zover de schriftlezing. We zullen een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor het woord. We danken u dat vanuit verschillende invalshoeken, Heer, de geschiedenis is opgetekend. En Heer, dat het zoveel tot ons te zeggen heeft. Ik bid dan ook, Heer, dat u op dit moment, Heer, ons hart opent, ons verstand, onze emotie. En dat we iets van dit grote wonder mogen begrijpen. De daad van Maria en de daad van Judas. Heer, zegent ons zo, in Jezus' naam. Amen. De zalving van Christus. Twee geschiedenissen van twee evangelisten. Marcus, die vaak heel beklopt schrijft, echt highlights neerzet. En Johannes, apostel van de liefde, die vaak vanuit een wat hoger perspectief de dingen beschrijft. Beide zijn de geschiedenis en beide noemen een verschillend tijdvak. Hoe kan dat? Dat kan toch niet allebei waar zijn? Nou, als je Marcus leest, dan lees je het eigenlijk meer vanuit het blikveld van de omstanders. Vanuit de situatie hoe zij er tegenaan kijken. En is het tijdsbestek eigenlijk in elkaar gekrompen tot eigenlijk een hele situatie die een dag voor Pasen speelt. Dus dan zitten we op de twee dagen voor zo'n beetje, dat zou dan woensdag zijn, voor de kruisiging. En Johannes, die pikt eigenlijk veel meer de situatie eruit van het bezoek van bij Lazarus. Hè, want Marcus, die heeft het erover. Eigenlijk meer de sfeer. Er was een mogelijkheid in die periode tot aan het kruis. Waren ze aan het zoeken, hoe kunnen we Jezus te pakken krijgen? En het liefst Lazarus erbij. Dus dat wordt eigenlijk een heel aspect gepakt. En dat wordt bij Marcus geplaatst van, nou, dat was de dag voor Pesach. En voor de ongezuurde broden. En Johannes, die laat dat eigenlijk los. En die focust eigenlijk puur alleen op een situatie die hij aan ons wil meegeven, wat de andere evangelisten niet doen, is het verschil tussen de houding van Maria en wat er gebeurd is in het hart van Judas. En daartussen staat de Heer Jezus. Die zoomt heel eigenlijk daarop in. Maar goed, als je nu het hand op mijn hart legt van wanneer is dit dan gebeurd? Ik denk vermoedelijk toch op de zondag. En dat Marcus het gehele plaatje, dit inclusief, er geplaatst heeft ervoor. Maar niet met bewust dat dit dan er dag ervoor geweest is, maar gemakshalve schaart hij dit gebeurde zo'n beetje de dag ervoor. Vermoedelijk. Ik wil met jullie naar drie punten hierin gaan kijken. En dat is dat Gods liefde moed geeft. En dat is dan uit het perspectief van de Heer Jezus gezien. Gezalfd met ware liefde, dat is uit het perspectief van Maria. En afgewezen door uiterlijke schijn, dat is de situatie van Judas. Drie mensen die bij dit tafereel betrokken zijn. En zoals we ons moeten beseffen, is dit, en God laat de dingen altijd heel bewust gebeuren, is dit. En daarom denk ik ook wel dat er ook heel wat in zit wat Marcus wil zeggen. Het is echt heel kort op Pasen. En Pasen gaat natuurlijk over dat het volk Israël uit Egypte trok. En de dag ervoor dat Gods oordeel zou komen. Gods oordeel kwam. En dat zou de eerstgeborenen raken. En om aan het oordeel te ontkomen, moest van een onschuldig lam het bloed op de deurposten gesmeerd worden. En overal, iedereen, en dat maakt niet uit of je Jood of niet Jood was, als je zorgde dat je binnen was in een huis waar het bloed van het lam op de deurpost zat, ging de doodsengel eraan voorbij. Dus dit is echt heel bewust dat God zo vlak voor Pasen dat Christus zich klaarmaakt als lam. Als onschuldig lam van God, waarvan het bloed dadelijk vergoten zal worden, zodat een ieder die zich daarachter schuilt vrijgepleit zal worden en mag leven in overvloed. Dat is bewust door de Heilige Geest zo geleid. En dat is een situatie die we hier aantreffen. Jezus krijgt moed om in dit machtsspel wat er speelt, de macht van zonde, de macht van de dood, de macht van Satan, alle drie jagen ze op Jezus. Ze zoeken hem en de dood verlangt naar hem. De dood, die wil hem grijpen. De zonde wil hem verleiden, iedere keer weer. En Jezus weet wat de Vader van plan is, maar hij vertrouwt de Vader. Dat is geloven. En wij moeten, net als de Heer Jezus, volharden in dat vertrouwen. En dan hebben wij het iets makkelijker. Wij mogen ons vertrouwen leggen in het vertrouwen wat de Heer Jezus had. Wij parasiteren op het geloof van Christus. Hoe mooi is dat? Het komt niet uit onszelf, want geloof is een gave. En daarom kan Christus het ook geven, omdat zijn geloof, zijn vertrouwen in zijn Vader volmaakt is. Hij weet wie de Vader is en hij weet wat de Vader verlangt. Dat zijn liefde aan het kruis zichtbaar wordt voor ons zondaren, ons mensen. En Jezus krijgt daar moed voor. Hij krijgt moed om, terwijl iedereen op hem jaagt, dat moet je je voorstellen, qua emotie, wat Jezus is ook gewoon volledig mens. Ik weet niet hoe je het voelt, maar als je een beetje sensitief bent en je hebt wel het gevoel dat iemand iets tegen je heeft. Dan ga je, en je voelt en je moet aan de werkdag beginnen of aan de dag beginnen en je weet, ik kom in een omgeving van mensen en die hebben wat tegen me. Die draaien de nek naar je om of die zwijgen je dood. Nou, dan heb je het niet meer. Daar baal je van. En dat kan maar één ding betekenen of je gaat er wat aan doen, maar negeren gaat haast niet. Dan krijg je bittere wortels. Dan ga je dat vreten aan je. En moet je je voorstellen dat de Heer Jezus weet, en mensen roepen Hosanna, Hosanna, en hij weet gewoon, ze geloven niet. En ze gaan me dadelijk net zo makkelijk uitleven. En dat zijn dan de mensen die waar ik het voor doe. En dan heb je ook nog eens mijn vijanden. Dat zijn de mensen die beweren dat ze in God geloven en de wet hebben. En die willen mij doden. En ook nog dat arme schaapje wat ik net uit de dood heb doen opstaan, Lazarus. En ze denken nog dat ze mijn vader daar een plezier mee gaan doen. Ze kennen hem helemaal niet. Hoe beangstigend is dat? Dat je in zo'n krachtenveld, dat je daar moet functioneren. Maar Jezus krijgt moed. En altijd als het spannend wordt, dan brengt God uitkomst. En wat kan een angstig hart beter ontvangen dan liefde? Want liefde drijft de angst uit. God is liefde. En die drijft angst uit. Dus de Heer Jezus, die vertrouwt op de Vader. En dan geeft de Vader eigenlijk een cadeautje. Dan komen we bij het tweede punt. Hij wordt gezalfd door de liefde. Want Maria heeft nogal wat meegemaakt. Zij viel al aan zijn voeten toen Lazarus ziek was. Kwam ze bij de Heer en overleden was. Heer, alleen u kunt. Dus ze is een hele sensitieve vrouw. Zij voelt de emotie. Zij voelt denk ik ook wat er bij de Heer Jezus speelt. Sommige mensen hebben dat, zijn hoogsensitief. Die voelen gewoon de emotie van een ander. Ik ben daar wat lomper in, denk ik. Maar, ik bedoel, ja, maar Zij voelt dat aan. Maar er is ook iets bijzonders aan haar. Zij heeft wat met de voeten van de Heer Jezus. Ik heb niks met voeten. Ik had, ja, die dingen die hangen eraan. En af en toe buk ik me er eens naartoe om mijn nagels te knippen. En denk, oh ja, die zitten er ook nog. Dan heb ik er last van. Dan heb ik een gat in mijn sok. Dan denk, oh ja, die dingen. Weet je, voeten, ja, gut. Ja, mis een teen en je valt om. Weet je, ze zijn ontzettend belangrijk. Maar ja, voeten. Ja, hoe vaak ga je bewust om met voeten? Maar ze zijn ontzettend belangrijk. Je kan ze niet missen. Maar Maria, ze zit aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zie je de dingen toch vanuit een ander perspectief. Voel je nou? Of je aan de voeten zit, of dat je je knieën niet buigt. Dan blijf je toch meer een beetje op het horizontale vlak. Maar als je aan de voeten zit, kijk je omhoog. Maria had dat als houding, als levenshouding. En zij heeft daardoor, doordat ze niet zoals de zus Martha, die is druk bezig, en daar ga ik helemaal niks van zeggen. Want ik denk ook niet dat het daarvoor bedoeld is om Martha te kakken te zetten. Oh, kijk haar weer eens. Maar het is wel een ander perspectief. Of dat je druk aan het doen bent of aan de voeten zit. Maria heeft geluisterd. Maria heeft geluisterd. Het feit dat Maria Jezus kon zalven vanuit liefde is omdat ze luisterde. Heel veel mensen luisteren helemaal niet. Ik denk eigenlijk dat 8 van de 10 mensen niet luistert. Als er geen 9 van de 10 hebben. Echt luisteren. Echt hoort wat de ander zegt. Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Dan moet je, wij zijn eigenlijk altijd een combinatie van, of zo denken we dat dat kan, Martha Maria. Dus we zijn druk bezig, we hobbelen en we vliegen even aan. En oh ja, we dit, oh ja, ja, oh ja, oh, oh, leuk. En dan, maar hebben we nou echt geluisterd? Hebben we het verhaal achter het verhaal gehoord? Vragen we door? Zijn we eigenlijk wel geïnteresseerd in het verhaal? Weet je, ik zeg dat niet om te veroordelen. Het is gewoon hoe een mens in een gebroken wereld werkt. En hoe vaak ik mezelf daarop betrap. Ik luister, ik zeg wel, maar luister ik nou eigenlijk wel? Maria deed dat. En waarom weten we dat Maria zo goed luisterde? Omdat ze Jezus' woorden serieus had genomen. Jezus heeft 3 keer gezegd tegen zijn discipelen en iedereen die er maar stond, ik ga sterven. Ze gaan me doden. Ik hang dadelijk aan een kruis. En ik ga ook weer uit de dood opstaan. Maar ik ga sterven. Ik ben op weg om te sterven. Heel zegt Petrus, doe niet zo gek man. Gaat helemaal niet gebeuren. Ben je gek? Hey, wel positief blijven, hè? Niet zo depressieve taal. Kom op. Moet kijken, ze roepen Hosanna. Weet je, dat zijn wij. Om maar even plat te zeggen. Maria luisterde. Die denkt, wat zegt hij nou? Meen je? Hij heeft mijn broer uit de dood opgewekt. En hij zegt dat hij gaat sterven. En dan gebeurt er wat in haar hart. En dan doet ze iets. En dan heeft ze lak aan de hele wereld. En moet je je voorstellen, zij zit exact in diezelfde moed die Jezus heeft, vanuit geloof, heeft zij ook gekregen. Zij heeft gewoon lak aan iedereen en alles, aan de etiketten en hoe het allemaal dan gaat. Want ja, denk niet dat je daar in het Midden-Oosten in je eentje eet. Het is allemaal open ruimtes en mensen komen en ze bemoeien zich overal mee. Het is nooit dat de Heer Jezus komt, nou kom maar hoor, ik kantoortje en leg dat bedje maar neer en dan zal ik die persoon wel even genezen. Nee, iedereen bemoeit zich, wat gebeurt daar? En ze dringen aan en dan komt de vijf, hey, wat? En Haantje de Voorste, die, weet je, het is, je hebt niks privé. In die cultuur had je niks. Je hebt geen slaapkamer waar je, het is een leme hut, die is open. En het enige binnenkamertje wat je had was een voorraadkast. En dat brandde vaak dan een klein petroleum lampje. En dat is, als Jezus zegt, ga je binnenkamer in, bedoelt hij waarschijnlijk dat. Want meer hadden die mensen niet. Dus een open ruimte. Er werd geslapen, er werd gegeten, gedronken, gelachen, er werd ruzie gemaakt. Daar gebeurt het. En er was ook geen ramen. Een gordijntje voor je, die was zo weg. Weet je, het was publiek. En Maria heeft naar Jezus geluisterd. En het is in haar hart gekomen. En ze brak. Ze werd emotioneel. Mijn Heer, mijn held. Hij gaat sterven. En dan is het weer mooi als je tussen Marcus en Johannes. Dan lees je de motieven. En dat de Heer Jezus ook zegt. En die leest haar hart. Zij heeft me gehoord. Gelukkig, er is er eentje die me gehoord heeft. Dat is wat, hè? Alle mensen die om Jezus, de hele stad, Hosanna. En er is er maar eentje die geluisterd heeft. De rest die herinnert zich pas en dan moet Jezus uit de dood opstaan en dan moet hij voor ze staan en dan moet hij wonden. Oh ja, wow, dat is waar, dat heeft hij gezegd. Het komt wel goed, maar het duurt wat langer bij ons. Maar Maria heeft geluisterd. En ze vindt de moed en ze pakt een flesje nardusolie. Nou, dat is duur spul. Dat gaan jij en ik niet betalen. Want het is omgerekend 300 denariën een jaarloon. Of dat nou die tijd was of onze tijd, een jaarloon. Nou, wat is een modaal inkomen? 30.000 euro. Hebben we hem staan? Een parfummetje van 30.000 euro? Ik denk het niet. Nou, was dat in die tijd hele bijzondere olie, kwam uit India. En daar kwam ook het kaneel vandaan en nog wat andere specerijen. En wat mensen die een beetje in de slappe was zitten, heden ten dagen doen, is van nou, ik zal een beetje afromen en ik koop wel wat goud of wat diamanten. En dan hou ik een appeltje voor de dorst. Nou, dat werd in die tijd gedaan, ook met nardusolie. Dat was zo kostbaar. Daar kon je een beetje van kopen. En dan, dat was gewoon een spaarpotje, want olie verdampt niet. Dat, weet je, dat houdt zijn waarde wel in die tijd. En het begint in Maria's hart de liefde dat ze denkt, ik doe eens gek. Ik pak alles wat ik heb. Alles wat ik heb, al mijn spaargeld, al het geld. 1 denari was een dagloon, hè? Dus 300 dagen. 300 dagen arbeid. Ik pak dat en ik ga mijn Heer zalven. Ik ben zo ontzettend blij met die man. Ik kan niet anders dan, ik giet het uit over zijn hoofd en ik giet het uit over zijn voeten. En onder tranen en met haar haren, ze zalft hem. En hoe reageert de wereld? En hoe reageren mensen? Tjonge, jonge, jonge, wat een verkwisting. Tjoe, 30.000 euro. Dan staat ze zo even over die man... Die farizeeën vonden het natuurlijk toch sowieso wel zonde. Kolde dat je het deed. Want ja, ze wisten toch wel. Die hangt dadelijk aan een kruis. Ze houden hem op. Zonde van het geld. En dan denken die mensen dat ze heel vroom zijn vanuit de wet. Ja, maar dat hadden we aan de armen kunnen geven. Zeggen ze dan, vroom. Ze zijn een dubbele moord aan het beramen. Zie je wat religie doet? Dat religie is een hart zonder liefde. Dat is alleen maar koud en kil en berekenend. En dan kan je met een uitgestreken smolwerk, kan je daar gaan staan. En kan je, oh, belachelijk, had dan arme mensen. Nou, dat is vroom. Terwijl je een dubbele moord aan beramen bent. Met droge ogen staan ze dat voor hun eigen Heer en Schepper staan ze dat te vertellen. Dat is wat religie doet. Maar Maria trekt zich er niets van aan. En ze dat gewoon stilletjes doet ze wat ze in haar hart heeft gekregen. En de moed om te doen. Weet je hoe dat nou komt? Dat Maria dat kon doen. Natuurlijk, ze luisterde. Ze wist hoeveel Jezus van haar hield. Als je weet hoeveel er van je gehouden wordt, ga je gekke dingen doen. Dan zeg je, ik ga even mijn meisje wegbrengen, pa. Hele takken en naar Kesteren. He? Dat doe je gewoon. Dan ben je gewoon een paar uurtjes heen en weer. Dat doe je. Dat is wat liefde doet. Dat is wat liefde doet. Als er liefde in je leven komt, als je weet hoeveel je er van je gehouden wordt, hoezeer je bemind wordt, dan mag het wat kosten. Dan ben je dankbaar. En dan ook nog eens in het wat liefde voor je gedaan heeft, dat je broer uit de dood is teruggegeven. Ik denk dat dit het ultieme beeld is van deze kwetsbare vrouw. Vrouwen waren per definitie kwetsbaar in zo'n samenleving. Hadden helemaal geen rechten. En dat alles wat ze gespaard heeft, hoe lang zal ze erover gedaan hebben? Maar het was veel. Het was alles wat ze had. En ze geeft het terug aan de Heer Jezus. En dan antwoordt de liefde zelf. Alles wat je uit liefde voor mij doet, heeft eeuwigheidswaarde. Zolang het evangelie op deze aardbol verkondigd wordt, zal er over deze liefdesdaad gesproken worden. Hoe mooi is dat? Dat gaat diep. Dat is God die liefde is en liefde ontvangt. Dat bewaart hij. Tranen vanuit liefde die vergoten zijn, worden bewaard in een flessige openbaring. Alle tranen. Zo is God. De vraag is dan voor ons, hoe kunnen wij de Heer Jezus zo lief hebben? Ik denk dat dat gaat naarmate het besef en met het ouder worden, dat je ontdekt hoeveel de Heer Jezus echt van je houdt. God van je houdt. De mate van dat je je geliefd wordt, bepaalt ook de mate van je aanbidding. Ik denk, nou, het is allemaal zo maar zo. En het is dat hij genadig is. Ik denk dat ik er wel mee wegkom. Maar weet je, dan hou je die deur op een kier. Dan kan het niet stromen. En Maria gooit gewoon de hele boel open. Ze breekt. Ik vind dat zo mooi. Ik zie het zelf voor me in onze tijd als een soort glazen flesje waar je de hals van breekt. En Chesterton heeft eens gezegd, de liefde is als glas. Als je er gewoon mee omgaat, dan kan het de eeuwigheid verduren. Maar sla je er met geweld tegenaan, dan verbrijzelt het in 1000 stukjes. Met andere woorden, de liefde is heel teer en kostbaar. En dat moet goed onderhouden worden. En dan komen we bij Judas. Wat een verschil. Judas zat niet aan de voeten van Jezus. En ik denk ook, omdat Johannes dat ook zo zegt, omdat Johannes lag ook aan de boezem van Jezus. Weet je, ik denk dat Johannes wel wat gemeen had met Maria. Beide lagen aan de voeten van Jezus, om het maar zo te zeggen. Maar Judas zag helemaal geen liefde. Hij is heel berekenend. Hij ging ook over de kas. En hij weet onmiddellijk in te schatten hoeveel het is wat hier verkwist wordt. Maar hier wordt wat onthuld. Judas was een dief. En dieven zijn hebzuchtig. En dat is de wortel van alle kwaad. Hebzucht. Daar begint het mee in het Hof van Eden. Je ogen zien wat je niet hebt en je wil het. En als je blik hebt blijven hangen, ga je vergaas. Want het vlees resoneert daarop. De zondige natuur. Het begint met de begeerte. En Judas begeerde geld. Maar Judas was geen bekeerde discipel. En dat kunnen we namelijk lezen. En wel in Johannes 13, vers 10 en 11. En dan lezen we het volgende. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Het gaat daarover dat je door Christus, door zijn woorden, door zijn aanwezigheid, ben je rein. Maar Judas heeft nooit geluisterd. Judas heeft niet aan de voeten gezeten. Judas had een eigen agenda. En dat maakt mij zorgen. Judas volgde Christus waarschijnlijk omdat hij dacht, dan ontstaat er een nieuw machtsvacuum en dan valt er wat te halen. Dat is altijd. Daar kan je de geschiedenisboeken op nalezen. Altijd als er een nieuwe beweging komt, of het van God is of van mensen, of een nieuwe politieke partij, dus dat is zo mooi, onmiddellijk komen de Judassen erbij. Het zijn haantje ervoor, er valt wat te halen. Die begeren iets, dat kan macht zijn, geld, aanzien, noem het maar op. En die wringen zich dan in zo'n partij en na een tijdje is het hommeles en worden ze ontmaskerd en dan worden ze eruit geschopt. Dat is wat er dan gebeurt. Of ze houden heel lang vol. Maar uiteindelijk val je. Je houdt het niet vol tot het einde. En dit is ook het moment suprême. Hier is het de liefde waarbij het vanuit, als je aan de voeten van Jezus zit, zie je liefde. En als je staat, is het dwaasheid. Zo is het nu eenmaal. Hier komen de scheiding van geesten. Het gaat over oordeel. Want het is voor Pasen. En het is de symboliek die hierin zit. Hier komt het oordeel. En Judas gaat zijn eigen weg. Hij gaat niet mee tot het einde. Hij gaat niet mee tot voorbij het kruis. Dat kan hij niet, want hij heeft zijn hart gezet op wat hij niet heeft. En dat is geld. En uiteindelijk, hier roept hij het uit, 300 denarii. En uiteindelijk doet hij het voor 30. Hoeveel is Jezus waard? Voor Maria een jaarloon. Voor Judas een maandloon. Hij had waarschijnlijk voor minder ook gedaan. Dat is het verschil. Judas is berekenend. Maar hij is nooit een kind van God geworden. En dat baart mij zorgen. En dat boezemt mij ook angst in. Hoe krachtig de zonde kan zijn. Als je het te lang in je leven toestaat. Als je te lang op een doodlopende weg loopt. Als je te lang boezemzondes omarmt en ermee speelt. En je denkt, ah, kan nog wel. Dan kan het zijn dat je erin verstrikt raakt. En als kind van God is het anders. Als je voorbij het kruis bent, dan is er altijd mogelijkheid dat de Heer je terug op het pad brengt. Maar als het evangelie verkondigd wordt, je weet niet hoe vaak je het te horen krijgt. Kan het aan je voorbij gaan? En kan het misschien de laatste keer zijn dat je het überhaupt ooit hoort? Dat beangstigt mij. Dat maakt ook dat onze taak als lichaam van Christus, als kerk, ook een serieuze is. Dat we leven vanuit die liefde. Dat we leven vanuit die dankbaarheid. En dat we de wereld tonen wie liefde is. Dat is Christus. Waar het voor Jezus de zalving is, is het voor Judas de druppel om afscheid van hem te nemen. Hoe raar. Hoe bizar. Eén moment daar aan tafel. Een gelukzalig moment waarbij Simon de Melaatse een feestje geeft, want hij is genezen. Waar Lazarus is, die vanuit de dood naar het leven is. En dat een hart vol hebzucht dat niet kan pakken. Ik word daar verdrietig van. Bizar. Dat je zo'n sterke eigen agenda kan hebben. Dat de zonde zo aangevreten kan zijn in je leven. Dat iemand die voor je ogen geneest. Mensen die uit de dood opstaan. Dat brood zich vermenigvuldigt. Dat water in wijn verandert. Dat je op zee kan lopen. Nou, wat heeft de Heer allemaal niet gedaan? Dat het je hart niet bereikt. Dat je jouw theologie als fariseeër zo sterk is dat je denkt God aan je zijde hebt, dat je een dubbele moord kan beramen. Dat God letterlijk voor je neus kan staan. De Heer zelf, die gezalfd wordt. Uiteindelijk was iemand die naar hem luisterde, die het begreep. Die alleen maar liefde heeft betoond. En dat je alleen maar kan denken, ik moet van die man af. Dit is helemaal niks. Dit gaat niet de goede kant op, jongens. Dit wordt hem niet. Ik had wel gedacht dat er wel meer te halen valt. Ja, dat is echt een slap figuur dit. Wat gedoe zeg. Een beetje jarenloon hier lopen verspillen. Nee, dit is de bloody limit. Ik heb best geduld gehad. Ik ben heel een paar jaar met hem opgetrokken. Leuke dingen gezien hoor, echt waar. Dat was allemaal wat tof. Toffe shows. We hebben echt een hoop mensen gezien en bereikt. Maar als we op deze slappe tour gaan, dan gaat het natuurlijk helemaal niet worden. Nee, dan moet ik nog maar even uithalen wat erin zit. Kijken of ik hem nog kan verpatsen. Dan heb ik er nog wat over aan die vent. Want dit is helemaal niks. Maar dit is wat er gebeurt, hè. Ik zeg het even platvloers, maar dit is gewoon wat er gebeurt. Je wordt gewoon verhandeld. Je denkt dat je een maat hebt en dan steekt een dolk in je rug. Je wordt gewoon verkocht. Voor 30 denarii. 30 zilverstukken. Zo kan het lopen. Zo kan het gaan. Het kruis is gezien vanaf de voeten van Jezus liefde. En van de afstand is het blijkbaar dwaasheid. Een hoge verantwoordelijkheid voor ons. Om Maria na te volgen. Laten we in Gods naam veel aan zijn voeten zitten. En luisteren. Ik spreek ook vooral naar mezelf. Luisteren. Kijken wat de Vader wil. Kijken wat de Zoon doet. Hij bidt en pleit voor ons. Dat we kracht krijgen, dat is Jezus bidt en pleit. Dat ons geloof, dat ons vertrouwen in Hem niet zal ophouden. Zal een gebed van Jezus niet verhoord worden, is onmogelijk. Dus daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je op een dag wakker wordt dat je Judas blijkt te zijn. Gaat niet gebeuren, want Jezus bidt en pleit voor je. Maar dit geeft alleen maar de ernst aan van de zonde. De ernst aan van het probleem waarom Christus überhaupt aan het kruis moet. Omdat laat de zonde zijn gang gaan, het wordt volwassen en het hart is niet meer bereikbaar. Krijg je net Farao een verhard hart, is het over en uit. Hoe erg is dat? Wij zijn geroepen om discipel te zijn. Net als Maria, de Heer te loven en te prijzen. En dat kunnen we op allerlei manieren doen met wat we hebben. Alles wat we hebben. Vooral in de hoop en het vertrouwen. Jezus hebben we achter ons, hij bidt en pleit voor ons. Dat nog vele, vele hun hart open zal springen. En gered zullen worden voor tijd en eeuwigheid. Laat je zalven in eerste plaats door zijn liefde. En ga daarna anderen zalven met die liefde. Amen. We zullen bidden. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u de moed had. Om uzelf helemaal te geven aan deze kapotte, gebroken wereld. Heer, als ik het soms het woord zou lezen, dan snap ik er niets van. Wat een afschuwelijke macht die dood. Wat een afschuwelijke macht die zonde. Wat een afschuwelijke macht van de Satan. Mensen zo gebonden kunnen zijn. Slaaf van hun eigen begeerte. Heer Jezus, we hebben u nodig. Heer, geef ons uw kracht. Uw Heilige Geest. Om al deze banden van mensen die we kennen te breken, te verbreken in Jezus' naam. Heer, dat nog vele mensen tot geloof zullen komen. Heer, dat er maar weinig Judassen zullen zijn. Ik vrees dat ze er altijd wel zullen zijn. Maar Heer, er zijn nog zoveel, Heer, die u niet kennen. En die vastzitten in dit soort banden. Heer, laten VEG een gemeente zijn en de MKV en al die andere kerken. Heer, laten we een levend lichaam zijn, Heer, met een schaar in onze hand. En die in Jezus' naam dat allemaal mogen verbreken en doorknippen. Opdat mensen in volle blijdschap alles wat ze hebben aan hun voeten mogen brengen. Alles. Omdat we van u houden. Liefde. En u hebt ons eerst lief gehad. Zegen ons zo. Tot eer van uw naam. Amen.